Dan heb ik nog de politieke tolerantie, zoals ik hem zelf maar definieer. En dan denken we vooral aan rechtsbescherming, aan het recht op zelfbeschikking ook. En het respecteren van de autonomie van individuen. Dus ik geloof dat je in het Surinaam zegt mino sabi, juno sabi. Ik val jou niet lastig, jij valt mij niet lastig. Dus politieke tolerantie. In feite lijkt het op het Bijbelgebod. Wat gij niet wilt dat u geschiet, deert dat ook een ander niet. Oftewel, laat elkaar met rust. Politieke tolerantie uit zich dan bijvoorbeeld in het recht op euthanasie. Daarin is Nederland wel vooruitstrevend geweest. Er zijn heel wat andere landen die Nederland hebben gevolgd daarin. Abortuswetgeving in Nederland is al in de jaren 70 modern geworden. Daarin was Nederland ook wel een voortouwtrekker, als je dat vergelijkt met landen zoals Polen en onlangs nog Ierland, dan is Nederland daarin wel heel tolerant in het recht op zelfbeschikking. Prostitutie, ook al een vorm van politieke tolerantie. Ik weet dat het een beetje wringt, maar het is vooral de dimensie van het politiek accepteren, dus het niet strafbaar stellen van prostitutie. Er zijn zeker wel regels aan verbonden. Ik meen dat prostituees of prostituanten 21 jaar oud moeten zijn. En er mag natuurlijk geen sprake zijn van mensenhandel. Nou weet ik dat er in de Verenigde Staten hele gebieden zijn waar prostitutie per definitie verboden is. Los van de ethische vragen die je hierbij kunt stellen, is het een vorm van zelfbeschikking. Nou, dan heb je nog het drugsgebruik, met name het beroemde softdrugsgebruik en softdrugsbeleid in Nederland. Het beroemde jointje op de Dam, dat de hippies daar rookten in de jaren 70. Ook dat is een vorm van progressief beleid, dat later trouwens nog niet eens zo heel lang geleden ook in Duitsland is overgenomen. En als je het op de letter van de wet bekijkt, is Duitsland op dit moment toleranter in het softdrugsbeleid dan Nederland. Maar in de praktijk moet je het ook maar zien of er gehandhaafd wordt, ja of nee. Dus tussen wettekst en handhavingspraktijk zit nog wel wat ruimte. Maar het klopt dat je in Nederland, stel je hebt softdrugs op zak en je slaat een bushokje kapot en je wordt opgepakt, dan wordt jouw softdrugs in beslag genomen. Of die moet je dan vrijwillig afstaan, begreep ik. En je wordt dan vervolgd om het kapotmaken van dat bushokje. Het bezit, zodra het niet meer is dan 5 gram, geloof ik, dat wordt niet strafbaar gesteld. En dan is er nog homoseksualiteit en homofilie. Het homohuwelijk, daarin heeft Nederland ook wel een progressieve naam, dus een tolerante naam. Ten opzichte van andere landen, ja. Maar ook hier heb je wel weer de vraag of het sociaal wel altijd getolereerd wordt. Er zijn veel openlijk homoseksuele presentatoren, artiesten, zangers, politici. En dat is vrij normaal. Daar is sinds de jaren 60 ook hard voor geknokt. Denk maar aan de schrijver Gerard van het Reven. Of de televisiepresentator Albert Mol. En Paul de Leeuw is zelfs tegenwoordig nog een bekend gezicht van homofiel Nederland. Maar er zijn natuurlijk ook incidenten waarbij lesbische stellen uit hun huis gepest worden, omdat de wijk het niet leuk vindt dat daar twee vrouwen samenwonen. Nou, wat is nu de verklaring voor die politieke tolerantie? Die kan ik je misschien geven. Ik heb daar zelf een theorie over. Dit is echt een mening of een persoonlijke theorie. En het gaat om het volgende. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederland bezet door de Duitsers. Door de nazi's om precies te zijn. Hè? En de nazi's die bezetten alle hoogste functies. Dus die pakten de top van de piramide. En dat gold ook voor het Nederlands politieapparaat. Nou, wel bekend is dat het Nederlands verzet na de val van het nazisme in Nederland, dat het Nederlands verzet die toplaag van de Nederlandse politie heeft vervangen. Dus grote stukken van het Nederlands politieapparaat zijn gezuiverd van collaborateurs en natuurlijk moffen, oftewel nazi's. En die plaatsen die werden opgevangen door, jawel, verzetslieden. Nou moet je niet denken dat heel Nederland één groot verzetsnest was. Het Nederlands verzet was klein. We denken vaak dat Nederland o zo tolerant was en o zo hard vocht voor de rechten van de Joden, maar in de praktijk valt dat zelfbeeld best wel in duigen. Maar het Nederlands verzet heeft de Nederlandse politietop vervangen. En met eigen mensen. Meteen in 1945. Het Nederlands verzet, dan denk je waarschijnlijk aan socialisten. En voor een deel klopt dat ook. En je zou denken, nou, socialisten iets meer egalitair ingesteld. Iets meer recht op zelfbeschikking, wat progressiever. Dat kan kloppen. Maar het Nederlands verzet bestond ook voor een deel uit overtuigde christenen. Dus mensen die hun naaste liefde zeer serieus namen. En dus ook de naaste liefde voor je Joodse medemens. En je gehandicapte medemens, je zigeuner medemens, homofiele medemens. Dus dat kan ertoe hebben geleid dat de relatief progressieve Nederlandse politietop een andere koers is gaan varen in de praktijk, bij de handhaving, dan andere landen. Denk maar aan België of Duitsland. Waarbij er dus een iets socialere of pragmatischere inslag was. Een iets meer mensgeoriënteerd. En zo kan het zijn, het is een theorie van mij, dat daardoor het Nederlands gedoogbeleid en ook wel de Nederlandse tolerantie in praktijk ontstonden. Ik geloof dat Nederland voor de Tweede Wereldoorlog nog stukken primitiever was dan na de Tweede Wereldoorlog. Misschien in de steden niet, maar op het platteland reed men nog met paard en wagen en karren. En was er geen elektriciteit of gas of schoonstromend water. Dat is allemaal pas van na de Tweede Wereldoorlog. Goed, dit was dus de politieke tolerantie. Daar kan ik nog wel aan toevoegen dat je het bekende poldermodel hebt. Het poldermodel is het vaste overleg in de SER, dat is de staat en de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties, de vakbonden dus, die voeren stevast overleg, het zogenaamde SER-overleg. En daar probeert men eruit te komen. Voor wat betreft de CAO's, dus de lonen en dergelijke, worden daar in hoge mate bepaald. En daarmee voorkom je dat er stakingen worden gehouden. De vakbond zit mee aan tafel bij de overheid en de industrietop. En kan zo mede bepalen wat de agenda wordt en wat de koers wordt. Daarmee heb je een werkelijke invloed en hoeft het middel van staking niet zo snel te worden ingezet. De vakbonden in Nederland zijn ook weer zowel socialistisch of sociaal-democratisch, kun je beter zeggen. Maar ook christelijk. Je hebt dus de FNV, die zijn van oudsher sociaal-democratisch. En de CNV zijn de christendemocratische vakbondsmensen. Nou, nog een ander klein voorbeeldje van een mogelijke politieke tolerantie in Nederland. Is het idee dat er in Nederland wat lagere celstraffen zijn. En dat er meer wordt gedaan aan reclassering en meer wordt gedaan aan preventie. Maar ik vraag me af of dat niet langzamerhand al teruggedraaid is met de stroming van het neoliberalisme die al 25 jaar lang nu in Nederland een stevige voet aan de grond heeft. Dus de celstraffen worden langer en er wordt steeds meer bezuinigd op politie en justitie en daarmee ook op reclassering en dergelijke. Dus dat zijn aspecten van politieke tolerantie. Ik zie dat het al heel lang duurt, maar ik ga gewoon door met deze speech. Dan kunnen we hem straks misschien opknippen. Dan tweede vraag is, hoe zit het met de Nederlandse tolerantie anno 2021? Nou, dan wil ik graag beginnen met toch wel wat tegenvoorbeelden te noemen van die zogenaamde Nederlandse tolerantie. Heel anders is het bijvoorbeeld in Nederland gesteld met het vuurwapenbezit. In België schijn je daar vrij gemakkelijk aan te kunnen komen. Maar in Nederland wordt dat niet getolereerd. Überhaupt wapenbezit, ook messen en dergelijke, het is zeer, zeer strafbaar. Onlangs was er nog, en dat is dan weer een incidentalistische opmerking van mij, maar onlangs was er nog een grote actie om het messenbezit op middelbare scholen terug te dringen. Bleek een nieuwe trend te zijn, met name onder invloed van de hip-hop videoclips, om messen te dragen. Dus dat wordt niet gewaardeerd, niet geaccepteerd. Het vuurwapenbezit in Nederland, ja, dat druist in tegen het... Het vuurwapenbezit wordt niet getolereerd en dat druist dan ook wel in tegen de tolerantiegedachte. Ja, en een heel ander aspect, als ik het weer vergelijk met België, is dat je in Nederland je huis echt niet zomaar mag veranderen. Ja, binnen wel. Maar de buitenkant van je huis, er zijn zogenaamde welstandscommissies. Elke stad en elk dorp heeft er een. Als jij jouw kozijnen van donkergroen naar lichtgroen wilt kleuren, dan moet je daar toestemming voor vragen. Wil jij een andere kleur dakpannen, dan moet je daar toestemming voor vragen. Wil jij een raam eraan zetten of juist een raam dichtmetselen, moet je daar toestemming voor vragen. Alles om maar die eenheid van het stadsbeeld te bewaren. Daarin is Nederland zeker niet tolerant. En het is dan als Nederlander ook heerlijk om naar Vlaanderen te rijden en te zien, ja, je kunt het verrommeling noemen, maar om te zien dat elk huis anders is. Elk huis anders. Geen één huis, geen twee huizen naast elkaar zijn hetzelfde. Nederland is daarin heel star, heel strak, heel intolerant. Nou, verder heb ik het al gehad over desinteresse, die eigenlijk dus helemaal niks te maken heeft met tolerantie. Dus die hoef ik dan niet meer te behandelen. Ja, en dan is er nog het neoliberalisme. Ik zei het net al even. Je hebt in Nederland ook de liberale zuil van oudsher. De ontzuiling is wel al in de jaren 60 en 70 geweest. Maar je had traditioneel de christelijke zuil, de socialistische zuil en de liberale zuil. De liberale, ja, dat zijn in feite de atheïsten. Tegenwoordig zijn de liberalen op te splitsen in linksliberaal en rechtsliberaal. Linksliberaal zijn D66, dat is een kleine partij. En rechtsliberaal, zeg maar conservatief liberaal, is de VVD. Nou, de VVD is al sinds de jaren 80 de partij die in Nederland altijd deelneemt aan de macht. Er zijn bijna geen regeringen geweest zonder de VVD in de afgelopen 40 jaar. En dat is rechtsliberaal. Er is wel een zekere koerswijziging. Dus de VVD is zich meer naar het midden gaan begeven. Ook omdat er op extreem rechts flinke flank aan het ontstaan is. De laatste 20 jaar onder invloed weer van Geert Wilders en de PVV. Maar ook de voorlopers van die partij. Nou ja, dat neoliberalisme. Daarmee kun je, wat daar nou onder valt, dat is ook het afbouwen van het sociale vangnet in Nederland. Dus het stelsel van uitkeringen bij werkloosheid en dergelijke. En ook, ja, dus dat wordt afgebouwd. Ook het privatiseren van traditionele staatstaken zoals de zorg en het openbaar vervoer. Dat zijn allemaal neoliberale kenmerken en dat... Ja, je kunt je afvragen of hoe zich dat dan verhoudt tot tolerantie. Het lijkt er meer op dat je in Nederland de vrijheid hebt om kapot te vallen. Dus heel erg onaardig gezegd, als jij werkloos wordt, dan is het jouw probleem. Als jij ziek wordt, is het jouw probleem. En ook jouw eigen schuld. Dus er wordt in het kader van de overheid die zich terugtrekt, wordt er heel veel verantwoordelijkheid bij het individu gelegd. Ja, dat is een vorm van... dat weet ik niet of je dat tolerantie kunt noemen. Eigen verantwoordelijkheid. Het wordt er... niet makkelijker op. En de kwestie rond de toeslagen onlangs is weer een incident natuurlijk. Dus de toeslagenfraude waarbij hele grote bestanden ouders met een bepaalde signatuur, zullen we maar zeggen, eigenlijk gewoon een bepaalde etniciteit, werden gediscrimineerd en dus geen kindertoeslag kregen. Dat is een belastingkorting voor het hebben wanneer je kinderen hebt. En die werden daarmee ook automatisch gecriminaliseerd. Dus als criminelen neergezet. Dus er zijn nogal wat tegenvoorbeelden te noemen van de tolerantie in Nederland.